we weten niet of passende zorg eigenlijk wel past. Want we sturen de burger niet de kleedkamer in om even die zorg aan te trekken en te zeggen, joh, dat zit eigenlijk wel goed. We gaan er maar vanuit, wij bepalen wat passende zorg is. En dat zijn weer de belangenpartijen, hè, dus weer al die partijen die hun eigen belangen hebben, die met elkaar besluiten wat passende zorg is. En uiteindelijk is er niet echt iemand van al die partijen die echt het belang van de burger spreekt.
Welkom bij de Geheelmeestersgesprekken. Hierin spreken wij met zorgprofessionals die buiten de eigen kolom kijken, kennis delen en zich compromisloos inzetten om een toekomstvaste zorg te ontwerpen. Doe je mee? Ik begin eigenlijk alle gesprekken met een simpele vraag. Nou, twee simpele vragen. Wie ben je en wat doe je?
Wie ben ik? Ik ben Danka Stuiver. En wat doe je? Ik ben 39 jaar oud. Ik ben moeder van twee kinderen. Getrouwd met Joris. Een medisch specialist sinds een jaar klaar met zijn opleiding. Ik werk als huisarts. En ik schrijf columns voor de Volkskrant en het Medisch Contact. En ik doe af en toe ook wat dingetjes in de vorm van presentaties en webinars en dat soort dingen. Dus dat is eigenlijk wat ik doe.
Denk je na over die volgorde waarin je het presenteert? Want je begint heel bewust volgens mij bij het gezin.
Ja, denk wel over na. Ja, ik vind namelijk, ik heb echt een hekel aan mensen die al meteen eigenlijk hun vak noemen als hetgeen wat hen de meeste identiteit geeft. Dus ik denk altijd, wat is eigenlijk het belangrijkste als ik ook hoor, als huisarts hebben we natuurlijk vaak ook wel eens gesprekken met mensen die in een palliatief traject zitten. En dat is echt een eer om met die mensen te mogen praten. En dan leer je ook eigenlijk waar de prioriteiten liggen. Dus dan heb je een gesprek met iemand die jarenlang directeur was van een grote bank. Hè, en die dan zegt, ja, eigenlijk is het zo onbelangrijk. En dit is eigenlijk waar het om gaat. Hè, om wat je eigenlijk altijd op één moet blijven zetten. En dat heb ik te weinig gedaan bijvoorbeeld. Dus het zijn natuurlijk allemaal wijze lessen die mensen zo op het sterfbed trekken. Dus daar doe ik mijn voordeel mee. En dat is ook wel een van de dingen dat ik nu heel bewust denk. Ja, ik ben eerst moeder, dan ben ik echtgenoot. Ik denk wel dat het die volgorde is. En dan ben ik ook nog iets met werk. Dus dat, zo zie ik het inderdaad.
Grappig, want ik doe dat vaak ook. En dan zeg ik, ja, ik heb drie, we hebben drie zoons. En daarnaast heb ik ook nog andere hobby's. En dan ga ik het over mijn werk hebben.
Ja, precies.
En jullie hebben als gezin ook bewust de keuze gemaakt om niet in Nederland te wonen, geloof ik, hè?
Nee, dat klopt. Ja, wij zijn in september, vorig jaar, zijn we naar Aruba verhuisd. Dat was eigenlijk omdat mijn man toen klaar was met de opleiding tot gynaecoloog. En op dat moment was natuurlijk nog coronatijd. Er was eigenlijk weinig werk. En wat voor werk er was, was allemaal tijdelijke plekken. Het is nog steeds wel een beetje een probleem voor de jonge klaren. Ja, dus de medisch specialisten die in de afgelopen 5 jaar hun papiertje hebben behaald. Dat ze eigenlijk geen goede vaste plekken kunnen vinden. En veelal voor 1 of 2 jaar worden aangenomen ergens. En dan heb je dus nog steeds als gezin zijn, heb je nog steeds geen, weet je eigenlijk niet waar je aan toe bent. En wat je dan vaak hoort is dat mensen dan door de week aan de andere kant van het land wonen en in het weekend het gezin zien. En daarnaast, het inhoud van het werk wat ze dan doen is vaak heel beperkt. Hè. Je bent dan toch een beetje de klusjes aan het doen voor de vakgroep of de maatschap. En zei hij ook, jeetje, nou, hij focust zich een beetje op de benigne en de urogynecologie. Dus liefst doet hij operaties en laparoscopie en dat soort dingen. Vindt hij leuk. En zei hij, ja, dan ga ik weer alleen maar bevallingen doen en misschien een keer een keizersnede als ik geluk heb. En diensten draaien. En dat is natuurlijk, hij zei ook, als jij dat wil, dan doe ik dat. Maar het liefst zou ik juist nu in die eerste jaren dat ik net klaar ben, meters willen maken. En toen kwam dit eigenlijk voorbij. En nu, ja, Aruba is natuurlijk van de eilanden, denk ik, een van de meest ontwikkelde, zeker qua zorg. Het ziekenhuis is een beetje vergelijkbaar met Apeldoorn. Ze zijn met 7 gynaecologen en een vakgroep in een loondienst. Dus ook geen gedoe over geld of zo. Het is voor hem een hele uitdagende functie. En hij leert gewoon heel veel bij nog steeds. Hè? Ondanks dat je natuurlijk al klaar bent, zit je nog steeds in een hele steile leercurve. Dus dat was voor ons wel een beetje de reden dat we zeiden, nou, we willen eigenlijk als gezin nog sowieso graag een keer een avontuur aangaan. Hij wil graag nog in zijn vakgebied blijven leren. En liever dat dan 1 of 2 jaar ergens chef de kliniek zijn. En een van zijn bazen zei ook, Joris, ga maar. Want ik denk dat het voor je cv eigenlijk beter is om inderdaad zoiets te doen dan nu weer een jaar daar chef en een jaar daar chef of daar weer een fellowship doen. Dus ja, dus toen zijn we eigenlijk binnen 2 maanden hebben we eigenlijk besloten dat we gingen. Toen moesten we natuurlijk de container regelen met spullen erin. En een paar weken later zaten we ook in het vliegtuig. Dus het is helemaal heel snel gegaan.
En hoe is het voor jou om daar te zijn? Ben je nog huisarts daar? Of ben je vooral die andere rollen als moeder, echtgenoot en columnist?
Nee, ik ben daar wel huisarts. Dat moet ook wel voor mijn uren, hè, voor de herregistratie eisen. En ik werk daar 2 dagen in de week als huisarts in een praktijk. En dat is echt heel leuk. En het papier mensen gaat ook goed vooruit. Mm-hmm. Het is gewoon, we hebben samen, maar ook ik heb het ook zelf wel een jaar op Curaçao gewoond. En we hebben samen 2 jaar in Zuid-Afrika gezeten. We hebben nog een half jaar in Suriname gezeten. Dus we zijn wel een beetje gewend aan het naar het buitenland gaan. En we vinden dat ook leuk. En ik vind het ook heel zinvol voor je skills als dokter om die ervaringen op te doen. En je wordt er ook wel weer een beetje bewust van je eigen vooroordelen of je vooringenomenheid over wat je vindt wat goede zorg is bijvoorbeeld. Hè. Dus dat is denk ik heel goed voor elke dokter om een tijdje in het buitenland te werken. En voor mij is het ook wel zo dat ik nu juist dan daardoor weer tijd heb om ook toe te leggen op de dingen die ik eigenlijk het leukste vind, namelijk over zorg nadenken en met mensen daarover in gesprek gaan, daarover stukken schrijven. En wat begin was voor mij de columnisten gebeuren, was eigenlijk vooral opschrijven wat ik in de spreekkamer meemaakte. Maar dat is een beetje veranderd in de zin dat ik nu juist probeer om meer onderzoeken te doen. Dus bijna een beetje een journa-columnist noemen ze me ook wel eens. Om echt met mensen in gesprek te gaan uit het zorgveld. En dan een stuk daarover te schrijven van, hey, moeten we niet dit of kunnen we niet dat of moeten we niet op een andere manier kijken naar financiering van zorg. Dus dat is een beetje veranderd en daar heb ik nu ook wel de tijd en de ruimte voor om dat goed uit te zoeken. En dan zit ik lekker op mijn verandaatje in de wind die stukjes te tikken. Dus dat is eigenlijk echt heel leuk. Ja.
Klinkt goed. Hey, en je bent dus, je zei dat een aantal dingen die je misschien als vooringenomen blik of dat je een andere kijk op wat goede zorg is hebt gekregen. Wat zijn er bijvoorbeeld gevallen geweest die jou anders hebben doen kijken naar wat goede zorg is?
Een van de dingen die ik denk ik als Nederlandse dokter heel erg belangrijk vind, of die wij denk ik met z'n allen heel belangrijk vinden in Nederland, is dat als je in de laatste fase van je leven bent, dan je wordt niet meer beter, dan wil je het liefst thuis zijn. He, dat is wat wij vaak vinden of denken, dat zo is. En dan moet je dus thuis de zorg organiseren rondom die mensen, zodat ze daar kunnen zijn waar ze zich vertrouwd voelen. Nou, op Aruba is dat niet zo. Daar is ook niet echt thuiszorg. Dus je kunt als dokter wel zeggen, we gaan je morfinepomp instellen of we gaan allerlei dingen proberen. Maar het organiseren van zorg thuis zonder verpleegkundigen die daar dan komen om die continuïteit van te organiseren. Ja, dat kan eigenlijk niet. Dus als huisarts zijn, dan kun je wel bedenken, hey, ik doe alles volgens mijn boekje en ik ga zelf 1 keer per dag langs, maar dat is niet voldoende om dan thuis de boel te organiseren. Dus, en daarnaast, veel Arubanen, in mijn ervaring, die willen dat ook helemaal niet. Die willen dan soms liever in het ziekenhuis zijn, of die voelen zich daar fijner en vertrouwder en dan weten ze dat er iemand is als ze op de knop drukken. Dus dat zijn wel dingetjes waarbij ik denk, oh ja, dat gaat hier niet. Ik mis dat ook wel weer, want ik vind soms de huisartsgeneeskunde, wat ik daar doe, ook een beetje het is best wel druk, maar het is niet heel moeilijk. Het zijn allemaal soms briefjes schrijven voor werk en dat soort dingen die we in Nederland eigenlijk allemaal, dingen die we in Nederland allemaal niet meer doen als huisarts, of die we niet meer willen doen. Die doen we daar nog wel. Terwijl de moeilijkere dingen, die gaan daar toch veel al naar het ziekenhuis. En ja, op zo'n klein eiland, ik zeg ook wel eens, de gezondheidszorg op Aruba bestaat eigenlijk niet. Het is gewoon ziekenhuiszorg en wat dingetjes daaromheen. Maar goed, als ik dat zeg, dan moet dat heel erg oppassen wat je als Nederlander daarvan van zegt.
Maar een duidelijke concentratie, curatief, ziekenhuizen en misschien ook wel voor de buitenstaander wel, hoe zorg in Nederland ook voor een groot deel werkt.
Ja. Nou ja, het leuke, ik maak ook, niet gezegd, maar ik maak dus nu ook podcast, waarbij ik steeds Nederlandse artsen in het buitenland interview over hun ervaringen daar, over het zorgstelsel waarin ze werken, over zorgproblemen die ze daar zien. En dat was eigenlijk ontstaan omdat mijn man op een gegeven moment zei, nou, vanavond belt er weer een collega. Ja, want er zijn natuurlijk andere jonge, klare gynaecologen die ook op een gegeven moment denken, nou, ik moet misschien toch maar eens kijken naar werkplekken buiten Nederland. En die vragen dan allemaal hetzelfde. Hè? Van hoe hebben jullie het daar? Hoe is het voor je gezin? Hoe zijn de scholen? Maar ook wat verdien je daar? En waar loop je nou tegenaan? En, nou ja. En toen zei hij, eigenlijk moet ik al die antwoorden gewoon opnemen op een bandje. En dat dan hè, toesturen. Want dan hoef ik niet iedere keer hetzelfde gesprek te voeren. En toen dacht ik eigenlijk, jeetje, dit is waarschijnlijk iets wat Nederlandse artsen zullen herkennen. Dus laat ik eens kijken of ik een huisarts in Nieuw-Zeeland kan spreken. En een intensivist in Australië. En nu binnenkort een radioloog in Noorwegen. En de kinderarts in Zweden. Hematoloog in Suriname. Iedereen heeft ja, van die ervaringen die super interessant zijn. Maar waar je dus zelf ook heel veel van leert als Nederlandse arts zijnde. Dus ja, ik denk dat je als Nederlander echt heel erg op een bepaalde manier kijkt naar wat zorg is en wat gezondheidszorg is. En dat je daar door in het buitenland te zijn bepaalde dingen van moet bijstellen. Als voorbeeld, de radioloog in Noorwegen zei, anesthesist in Noorwegen zei tegen mij, ja, op een gegeven moment wilden ze een hele grote buikoperatie doen op een man van bijna 90. En toen had hij gezegd van, ja, jeetje jongens, wat gaan we nou nog doen? Hè? Dit is toch geen goede zorg meer? Dit is gewoon tot het gaatje gaan, wat ze in Duitsland natuurlijk ook vaak doen. Dat moeten we helemaal niet willen. Nou, uiteindelijk gebeurde het natuurlijk wel, want de chirurg wilde het, de familie wilde het. En die man die kwam er hartstikke goed uit. En toen zei hij ook wel, ja, toen had ik in één keer zoiets van, oh, wacht even. De gemiddelde 80-jarige hier in Noorwegen is een stuk vitaler dan de gemiddelde 80-jarige in Nederland. Mm-hmm. Dus ik moet dat toch ook weer een beetje bijstellen. Dus ja, dat vind ik dan wel grappig dat we, ja, ik denk als Nederlandse artsen toch ook wel denken dat onze manier van werken en denken de juiste is. Maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. We kunnen heel veel leren van hoe de dingen in het buitenland georganiseerd zijn. Al is mijn blik op de huisartsenzorg mondiaal gezien wel heel erg. Maakt me wel heel veel zorgen over. Als je hoort ook hoe het in andere landen gaat, gaat het eigenlijk nergens echt goed.
En wat betekent dat voor hoe we het in Nederland dan organiseren? Want laatst stonden je collega's en misschien jijzelf ook wel op het Malieveld.
Ja, ik had een gesproken column op afstand. Had ik daar ook op het Malieveld. Nou, ik denk als huisartsen in Nederland weten we, omdat we ook kijken naar hoe de huisartsen bijvoorbeeld in Engeland werken en ook in Nieuw-Zeeland. Hè, want dat is ook echt een zooitje wat daar. Mijn zooitje klinkt heel negatief, maar de huisartsen in Nieuw-Zeeland hebben, eigenlijk zijn die al een fase verder. Dus een beetje ons voorland is dat eigenlijk. Daar zie je al dat gewoon verwijzingen, 75% van de verwijzingen wordt gewoon afgewezen. Dus die blijven gewoon bij de huisartsen, of ze dat nou willen of niet. En dan zeggen ze patient below threshold. En blijven vervolgens gewoon bij ons, bij die huisartsen hangen. Terwijl daarmee de prognose voor die mensen soms heel negatief kan zijn. En het gaat dan om hele ernstige aandoeningen die in de eerste lijn blijven hangen. Oh, genetische onderzoeken die huisartsen daar moeten doen, waarbij ze zeggen, nou, heb ik helemaal geen kaas van gegeten. Maar ja, hè, als ik het niet doe, doet niemand het. In Australië zie je bijvoorbeeld dat mensen, dat huisartsen heel erg dat patiënten op naam, hè, zoals wat we in Nederland hebben, dat je een eigen huisarts hebt en daarop word je ingeschreven. En dat is daar al helemaal niet meer. En het wordt heel erg tegengehouden, omdat daar ook Engelse artsen werken die zeggen, ja, ik ben zo getraumatiseerd van het NHS-systeem. Ik moet niet hebben dat ik in Australië zo meteen ook blijvend verantwoordelijk ben voor een groep patiënten. En daarmee allerlei de regie over mijn werk helemaal verlies. Dus ja, ik denk, in Nederland hebben we groot goed met de huisartsenzorg. En we proberen dat ook uit te dragen van als je de huisartsenzorg en de eerste lijn zorg dusdanig laat verschralen dat we uiteindelijk belanden in grote eerste lijn centra die lijken op ziekenhuisjes, waarbij de continuïteit van zorg niet meer wordt gegarandeerd, waarbij er eigenlijk geen persoonlijk contact meer is, maar waarbij ook niet meer echt maatwerk mogelijk is, dat je dan dat goedkoop dan duurkoop wordt. Ja. En dat proberen we uit te leggen aan het grote publiek. En dat proberen we ook de burger te motiveren van, jongens, dit gaat over jullie. Hè? Want iedereen in huisarts was ook echt heel bewust gekozen. Van dit, uiteindelijk gaat iedereen hier nadeel van ondervinden. En ook een specialist die werkt in een derde lijn centrum. Die gaat ook merken, als het aan de voorkant allemaal niet meer lukt, dan kunnen we in de achterhoede eigenlijk ook niet meer ons werk goed doen. Want het gaat allemaal, het is een in elkaar grijpend geheel natuurlijk. Dus we proberen, ik denk dat het doel was echt om de urgentie bij de politiek en bij de bevolking te laten voelen wat wij al voelen. Alleen ik heb het gevoel dat dat toch niet helemaal gelukt is.
Nee, dat gevoel heb ik ook. Kijk, mijn broer is huisarts in Rotterdam-West. En die heeft daar een hele bewuste keuze voor gemaakt. Hè. Hij zegt dan altijd, je bent van wieg tot graf ben je bij die mensen. En je hebt ook een hele speciale band met die mensen.
Ja.
Nou, wat jij net ook aangaf, die palliatieve zorg bijvoorbeeld. Als ultiem voorbeeld natuurlijk van dat je op het kwetsbaarste moment van mensen ook hele mooie dingen kunt doen voor die mensen.
Ja.
En die relaties, die zie je wel. Hè. Ik voel dat zelf wat minder met mijn huidige huisarts. Ik ben een paar jaar geleden naar een nieuwe buurt verhuisd. En ik heb het gevoel dat dat niet vanzelfsprekend is voor de mensen. En dat daarmee dus ook de relatie huisarts en burger. Ja, voor de mensen die daar heel weinig contact mee hebben in die levensfase waarin ze dan zitten. Ja, niet vanzelfsprekend is. Misschien bewegen we wel voor die mensen veel meer toe naar een digitaal loket. Hè, waar je dan gewoon vragen kunt stellen en dan maar geholpen wordt. Ja. En totdat het echt misgaat. Hè, en dat is een beetje het voorbeeld wat jij ook schetst. We gaan het op een andere manier inrichten en een beetje laten verschralen dan. En dan ga je alleen maar de escalaties ga je dan uiteindelijk dan terugzien. En de escalaties betekent dan toch vaak meteen al naar het ziekenhuis. Terwijl als we de grote verhalen die we horen over hoe we de uitdaging in de zorg het hoofd kunnen bieden, gaan toch over preventie, populatiemanagement. Hè, zorgen dat we fit en vitaal en gezond blijven zo lang mogelijk. En ook zo lang mogelijk thuis en dergelijke. Ja, dat lijkt dit niet in de hand te werken. Dit lijkt zelfs de andere kant op te bewegen, zullen we maar zeggen.
Ja.
Daar word ik niet zo blij van.
Nee, het is heel zorgwekkend. En het is ook wel voor huisarts. Ik zeg ook heel vaak tegen mijn collega's van jongens, jullie moeten echt een grotere stem zien te krijgen. Want huisartsen zijn een soort van de thermometer van een samenleving, van een maatschappij. Als wij visite gaan rijden en de gasprijzen zijn net omhoog gegaan, dan is de kans groot dat we in een armere wijken met de jas aan blijven zitten, omdat het in één keer heel koud is. Mm-hmm. Dus je ziet meteen de implicaties van dingen die je in de krant leest, dat voel je meteen in je werk. Hè? Dus dat vind ik ook altijd zo interessant aan ons vak. En zijn we wat bescheiden, denk ik, maar we hebben een schat aan ervaring en een schat aan kennis door het werken met mensen die we veel meer zouden moeten laten horen. Ik hoop ergens dat er toch wel iets gaat veranderen in de huisartsenzorg. Maar als dat niet gebeurt, ja, dan gaat eerst de boel instorten. Hè, wat je ook wel eens hoort van, dan gaat de boel helemaal imploderen, heet het, geloof ik. En dan bouwen we vanaf daar op de puinhoop en bouwen we weer een nieuw systeem op. Nou ja, dat is natuurlijk ook een optie. Maar ik hoop niet dat het zover komt.
En ik hoor ook wel eens dat huisartsen een beetje eigenwijze typjes zijn. Hè? Eenpitters ook soms, hè? Met je eigen praktijk en dan maar gewoon je eigen boel een beetje draaiende houden. Natuurlijk ben je verbonden met het verwijzen van ziekenhuizen of thuiszorg en dergelijke. Als je dan vanuit een als thermometer iets opmerkt en je gaat dat toetsen bij je collega's, dan kan ook wel eens een collega zeggen van nou, ik merk dat niet zo en dan blijft het daar maar een beetje bij. Hoe krijg je de urgentie van de vloer, van wat jij merkt, naar een soort landelijk besef? Want daar is ook niet vanzelfsprekendheid in. LNV, nee. NAG, wat vinden die ervan? En pakken die hun rol wel goed?
Ja, nou, ik denk, ik zit zelf nu bij een actiegroepje Help de Huisarts Verzuid. Dus eigenlijk de actiegroep onder leiding van Nico Terpstra. In het begin is hij echt de kar getrokken. En is hij ook wel degene die heeft gezegd, we moeten gewoon naar het Malieveld. We moeten actie gaan voeren. En ik denk dat daarna zijn er een heleboel andere initiatieven bijgekomen. Maar je ziet wel dat er een soort van nationaal samenhorigheidsgevoel ontstaan is onder huisartsen. Je ziet ook dat er veel meer wordt begrensd. Hè? Dus dat er allerlei taken die we krijgen, dat we nu ineens gaan zitten, maar wacht even, voordat we het gaan doen, is het überhaupt wel mijn taak? Dus dat er veel meer wordt teruggegeven, dat er veel meer gas wordt teruggegeven, zeg maar, aan van joh, ik ga dit niet meer doen, of dit hoort niet bij ons. En dat is ook wel een soort van opvoeden, hè, van je partners in de keten, die voorheen gewend waren om alles maar op de huisarts af te schuiven. En je ziet wel dat er een soort van besef komt in de volle breedte van de huisartsen in heel Nederland. Van hé, maar dat doe ik ook al jaren zo. Nou, dat ga ik ook niet meer doen. Dus dat vind ik wel een heel positief effect. Ik moet zeggen dat ik ook wel een hernieuwd respect heb voor de LHV. Ik denk dat we altijd heel makkelijk een beetje uit de heup kunnen schieten en zeggen, ze laten te weinig van zich horen en ze zitten maar een beetje in slaap te sukkelen, terwijl de politiek allerlei beslissingen neemt die niet goed zijn voor de huisartsenzorg. Ja, die mensen zitten ook echt klem. Als je hoort wat voor een discussies zij moeten voeren, ook nu weer bij voor de ISA, de Integrale Zorgakkoord, dat is echt heel moeilijk. Dus ik denk dat het heel makkelijk is van, je moet meer voor de belangen van huisartsen opkomen, maar het is niet zo, het is niet eventjes gedaan. Het is niet even van, we drukken op een knop en dan wordt het allemaal beter. Dit is gewoon een krachtenveld waar je mee te maken hebt en een belangen, verstrengeling die op alle vlakken voelbaar is. Dus ja, ik denk wel dat we juist door samen op te trekken en door juist ook als huisartsen meer achter onze vertegenwoordigers te blijven staan, dat we dan juist een vuist kunnen maken. Dus ik hoop dat we dat blijven doen, want dat hebben we de laatste tijd wel gedaan.
Je had het over belangenverstrengeling en dat puzzelt mij dus ook, hè, want het lijkt zo vanzelfsprekend dat we allemaal hetzelfde doel hebben. Hè, gezonde samenleving en iedereen zelfredzaam en Hakuna Matata en we zijn heel lief voor elkaar. En toch hoor ik heel vaak, mensen zitten klem en tegengestelde belangen. En hoe kan dat? Wat hebben we elkaar aangedaan met die systemen en structuren? Of is het logisch dat belangen uiteindelijk niet dezelfde kant op wijzen?
Nee, dat is wel een van de dingen waarbij ik dan denk, toen ik begon met schrijven, dacht ik dat ik het begreep. Inmiddels heb ik 2,5 jaar lang 3 columns per maand geschreven en begrijp ik er nog minder van dan aan het begin. En dat heeft ermee te maken dat volgens mij is in de financiering van zorg, daar zit zo'n, er zit gewoon een perverse prikkel in, maar er zit ook er zit allerlei belangen in die heel erg verschillen per partij die in de zorg werkt. Snap je? Dus ik heb daar ook een keer een column over geschreven, een bevriende cardioloog die mij vertelde van eigenlijk hebben wij best wel veel controlepatiënten op de poli lopen. En die kunnen eigenlijk prima terug naar de huisarts. En dat doen we voor een deel ook. Want dat wil de zorgverzekeraar graag. Dus die moeten we dan natuurlijk te vriend houden. Dus we sturen precies zoveel mensen terug naar de huisarts als dat moet. Maar we houden er ook een heleboel. Want die controlepatiënten is ook een beetje de kurk waarop ons ziekenhuis drijft. Ja. Dan zeggen we, zijn we 10 minuten klaar. En zeggen tot over een half jaar. En dat is heel fijn. Want als je allerlei nieuwe patiënten hebt, dan kost je dat veel te veel tijd. En is dat relatief minder rendabel. Ja. En hij zegt ook, als we dan ook onze hele wachtlijst zouden wegwerken, dan is ons productiepotentiaal wordt kleiner. Dus dat is met de onderhandelingen met de zorgverzekeraar staan we dan minder sterk. Terwijl het in het belang van de patiënt natuurlijk fijn zou zijn als we onze wachtlijsten wegwerken en in het belang van de huisarts. Dus snap je, door zulke dingen te horen, dan denk je, dan gaan je haren toch al overeind staan. Dat je denkt, maar wacht even, we hebben toch allemaal belang dat die patiënten op de wachtlijst zo snel mogelijk worden geholpen.
Ja, en dat niemand onnodig in het ziekenhuis blijft als die ook elders geholpen kan worden. Ja,
dat zegt hij ook. Ik zit hier gewoon patiënten te zien terwijl ik weet dat er zieke mensen op de wachtlijst staan, maar door dit hele systeem van bekostiging blijven die mensen daar toch langer staan dan wat feitelijk nodig is.
Ja.
Dat zijn van die dingetjes, dan weet je weer, oké, het is toch wel de machten en krachten en ook de financiering van zorg. Dat is gewoon zo ingewikkeld dat je niet recht aan kan zeggen, we hebben allemaal hetzelfde belang. En de patiënt centraal, daar geloof ik al lang niet meer in. Dat is gewoon niet zo in de huidige manier van waarin onze zorg georganiseerd is.
Nee, maar dit is toch wel iets waar we voor zouden moeten gaan? Of moeten we gewoon accepteren dat het zo is? Dat er perverse prikkels zijn en dan zo goed mogelijk binnen die kaders maar ons werk gaan doen.
Ja, dat vind ik wel lastig. Ik denk uiteindelijk gaat er wel wat veranderen. Dat is nu ook weer een hele gedoe even dat gevolgd heb met de SCH-artsen die dan vragen om erkenning. Ze willen eigenlijk van hun 3-jarige opleiding 5-jarige opleiding maken, zodat ze gewoon echt goed opgeleid worden en ook daarin een deel ouderenzorg hebben.
Ook daar weer het verhaal van aan de poort goed doen zorgt voor minder gedoe achteraf. Hè? Net als van de huisarts, zullen we maar zeggen.
Ja, en ik heb zelf tijdens mijn huisartsopleiding ook op de SCH een stage gelopen. En op een gegeven moment toen wilde ik overleggen met een specialist, met een chirurg was het in dit geval. En die zei, heb je deze patiënt overlegd met een dokter? En toen zei hij erachteraan, en dan bedoel ik niet iemand die een 3-jarige cursus heeft gedaan. En daarmee bedoelde hij de SCH-arts. En toen dacht ik al, wat is dit smerig? Want diezelfde chirurgen houden nu tegen eigenlijk dat die SCH-artsen volwaardige specialisten worden. Ja. Omdat ze dan hun DBC'tjes allemaal gaan verliezen. En omdat ze dan hun invloed op de spoedeisende hulp misschien verminderen. Dus dat is zo'n spies spelletje wat daar eigenlijk gespeeld wordt. En ik vind het echt heel sneu ook voor die SCH-artsen die eigenlijk gewoon overal maar worden ingezet als voorwacht. Maar op deze manier nooit de erkenning krijgen die ze verdienen. En ook niet de opleiding krijgen die ze nodig hebben om volwaardig medisch specialist te worden.
Ja. En wat maakt het nou dat wij mensen elkaar zo naar behandelen? Iedereen heeft behoefte aan liefde en aandacht, hè? Erkenning, waardering. Ja. Wat voor statusprikkels hebben wij in het systeem gebracht, waardoor dit dan uiteindelijk de uitwerking is in het gedrag van mensen? En kunnen we dat omkeren? Want alsjeblieft zeg, dit is toch om te huilen?
Ja, dat is ook het grappige. Ik heb een ander voorbeeld noemen. Ik heb een goede vriend van mij die lange tijd als KNO, ook als chef, op verschillende plekken heeft gewerkt. Op een gegeven moment naar Groningen ging, terwijl die in Amsterdam woonde. En daar dan een plek, vaste plek zou krijgen. Maar toen kwam corona en toen was het in één keer, oh nee, sorry, toch geen vaste plek voor je. En dan kon hij na een jaar weer ophoepelen. En hij was daar zo boos en gefrustreerd over de manier waarop hij werd behandeld. Hè? Want ondertussen wel natuurlijk al die polies wegbeunen. En elke 5 minuten bij de KNO-arts zien natuurlijk heel veel mensen. En vervolgens komt hij zelf op, ik zeg niet waar, maar hij komt zelf op een vaste plek. Zit tot aan zijn kruin in de schulden om zich te kunnen inkopen in die maatschap. En zegt dan op een gegeven moment, ja, we hebben eigenlijk zoveel werk dat we wel dat we nog een FTE kunnen vullen. Maar dat doen we wel een chef de kliniek, want ja, ik moet nu mijn schulden afbetalen en alles. Ja.
En zo houdt het elkaar in stand.
Dus zei ik ook van ja, vers bloed verandert in dure wijn. Op het moment dat je aan de goede kant van de onderhandelingstafel komt te zitten, lijkt wel. En dat heeft alles te maken met geld.
Ja.
Ja, dus dat is, ik denk dat we dat, dit is eigenlijk heel, heel hoe zeg je dat, not done om over geld te hebben in de zorg. Maar uiteindelijk draait het overal uiteindelijk wel daarom.
Ja, dat is ook steeds waar ik dan op uitkom als ik denk van hoe kan de zorg nou anders. Uiteindelijk is het een maatschappelijk vraagstuk. Hè? Dus het draait maatschappelijk gezien natuurlijk om gezondheid, maar het draait ook maatschappelijk gezien om wat waarderen we nou als waardevol in het leven.
Ja.
Gaan we voor grote huizen, dure auto's en veel geld op de bank? Of zien we dat bepaalde dingen waardevoller zijn en meer die bankdirecteur die aan het einde zegt, ja, had ik toch maar meer tijd besteed aan mijn kinderen.
Ja.
Jij en ik hebben de luxe positie dat we door ons werk genoeg tijd, vrije tijd kunnen kopen, zullen we maar zeggen, om met die kinderen te zijn. Maar dat is natuurlijk niet iedereen gegeven. En sommige mensen zijn daar ook blind voor door de wurggreep waarin ze zitten qua inderdaad schulden die ze hebben opgebouwd om ergens te komen. Of gewoon angst om status te verliezen of iets dergelijks. Ja, ik denk dan, ik blijf toch hoopvol dat ik geloof dat we uiteindelijk zullen we toch wel met elkaar de urgentie moeten voelen om dit echt anders te doen. Puur en alleen al ook vanwege het feit dat we anders de hele planeet naar de knoppen helpen. Hè? Want als we zo doorgaan op deze weg, dan hebben we, nou, in het beste geval, als we de zorg een beetje beter doen, hebben we iets betere zorg en de gezondere mensen. Maar dan, als de planeet ongezond is, dan gaan we er alsnog allemaal aan.
Ja, nee, ik denk dat, daar ben ik zeker met je eens. Ik denk dat we zitten op een soort van doodlopende weg. En we kunnen die weg wel steeds breder maken door nog weer de boel te asfalteren. Maar dat maakt niet, dat verandert niet dat die weg doodloopt. Dus je moet op een gegeven moment wel rechts of linksaf. En dan weet je natuurlijk van tevoren misschien ook niet of dat dan de juiste route is waar je dan inslaat. Maar als je niet probeert, dan verandert er niks. En dan blijf je op die doodlopende weg. Dus ik denk dat we dat met z'n allen op een gegeven moment moeten zeggen, nou, we moeten het nu anders doen. Hè, er is geen andere optie, dus we gaan het ook gewoon anders doen. En dan kijken we wel hoe dat zich vorm gaat geven. Maar dat zijn van die dingen ook in de zorg. Je ziet, iedereen weet van dit is eigenlijk niet meer houdbaar, de manier van zorg verlenen zoals we het nu doen. Dus het moet anders. Maar die keuzes die je dan moet maken, en ook wel hele impopulaire keuzes die gemaakt moeten worden, ja, die wil eigenlijk niemand maken.
Welke dingen zouden we anders moeten doen? Waar droom jij van? Waar zouden we naartoe op weg moeten gaan?
Nou, een van de laatste stukken waar ik ook over heb geschreven, en dat wil ik ook eigenlijk wel met jou bespreken tijdens het Geheelmeesters event. Ik denk dat de burger veel te weinig wordt betrokken. En ik denk dat we veel te veel denken van de zorg is van de zorgprofessionals, of het is van de zorgverzekeraar, of het is van de patiënten. Uiteindelijk is onze gezondheidszorg een publiek goed. En het is dus van de burger, net als dat onderwijs en veiligheid dat uiteindelijk moeten zijn. Maar de burger wordt heel weinig betrokken. En uiteindelijk, als je dus keuzes moet gaan maken, we hebben zo'n zak met geld en daarvan kunnen we een beperkt aantal dingen doen, want hoe dan ook blijft zorg altijd een schaars goed. Ja, dan moeten we wel met z'n allen erachter staan dat we bepaalde keuzes maken. En dat moet ook regio gebonden bepaald worden. Je kunt niet zeggen dat dezelfde keuzes gelden voor Noord-Groningen als Amsterdam. Maar op dit moment denk ik, we maken de keuzes voor de mensen, terwijl we eigenlijk niet weten, hè, dat is wat ik ook schreef, van, we weten niet of passende zorg eigenlijk wel past. Mm-hmm. Want we sturen de burger niet de kleedkamer in om even die zorg aan te trekken en te zeggen, joh, dat zit eigenlijk wel goed. Mm-hmm. We gaan er maar vanuit, wij bepalen wat passende zorg is. Mm-hmm. En dat zijn weer de belangenpartijen, hè, dus weer al die partijen die hun eigen belangen hebben, die met elkaar besluiten wat passende zorg is. Yeah. En uiteindelijk is er niet echt iemand van al die partijen die echt in het belang van de burger spreekt.
Ja.
Dus dat is een beetje wat ik hoop, dat we uiteindelijk tot het besef komen van zo kunnen we eigenlijk niet verder.
Dus het gaat niet in de richting van referenda, maar burgerberaden is dan nu opkomend, hè, qua denken en doen.
Ja.
En dat je mensen, zeg maar, aselect, dus gewoon een steekproef uit de samenleving kunt halen. Mm-hmm. En die de dilemma's kunt voorleggen waar je voor staat als samenleving. Zonder dat we dat verpakken in moeilijke verkiezingsprogramma's en na afloop toch een soort van koelhandel gebeurt. Dat je gewoon eigenlijk eerlijk kunt vertellen, nou, dit zijn de dilemma's. En wat zouden jullie overwegingen zijn en ook keuzes die jullie zouden willen maken? En dat dan ook proberen en daarvan leren en dan weer een volgende stap zetten.
Ja, en nu wat er nu dus gebeurt, want dat is een van de dingen waarvan ik denk, hoe kan dat nou dat we zo, dat we ministers ook zoveel ruis laten produceren, is bijvoorbeeld wat minister Helder nu doet, vind ik in ieder geval, is praten over, en dat vind jij waarschijnlijk wel heel interessant, maar de digitalisering in de ouderenzorg. En dan hebben we het over beeldbellen met een thuiszorgmedewerker, dan hebben we het over valsensoren, we hebben het over medicatieverstrek-apps. En ik ben daar echt helemaal prima voor. Ik denk ook echt dat we in digitalisering, we faxen nog steeds in de gezondheidszorg. Ja. Dat wat dat betreft hebben we echt wel wat stappen te maken. Maar het zou nog zo verfrissend zijn als minister Helder dan gewoon zou zeggen, jongens, we kunnen van alles proberen en we gaan het ook doen. Hè. We gaan met z'n allen kijken naar allerlei manieren van innovatie om toch de zorg aan onze ouderen te kunnen blijven leveren. Want in 2040 hebben we 2,5 miljoen 70-plussers of 75-plussers zelfs, geloof ik. En daarvan woont meer dan 75% gewoon nog thuis. Maar ga ook maar eens met elkaar zitten. Uiteindelijk gaat de zorg het niet oplossen. Wie zich op de zorg verlaat, wordt verlaten. Dus ga het maar met elkaar overleggen. En dan kun je ook al mensen laten bedenken, hey, misschien moet ik wel een vakantiehuis verkopen om een tuinhuis bij mijn kinderen in de tuin te laten bouwen, zodat ik straks daar kan zitten.
Ja.
En dat, je ontneemt mensen eigenlijk de mogelijkheid om goed te plannen door maar te doen alsof wij het in de zorg wel gaan oplossen.
Ja.
En dat gaat gewoon niet gebeuren. Ik geloof daar niet in. Je ziet nu al de voorbeelden van mensen die 6 uur lang op de vloer van hun keuken liggen na een val. Omdat ze hun zo'n alarmbel niet dragen, omdat ze die lelijk vinden. Ja, en dan worden ze na 6 uur gevonden, helemaal onderkoeld en komen in het ziekenhuis terecht. En kunnen daarna helemaal niet meer naar huis, waardoor die ziekenhuizen natuurlijk helemaal overlopen met ouderen waarvoor eigenlijk niks geregeld is.
Ja.
Dus ik denk, er moet veel meer eerlijkheid naar buiten, naar de burger. Van jongen, dit zijn de problemen waar we mee worstelen. We hebben jullie hulp nodig, we moeten dit samen doen. Ja. Nou ja, participatiesamenleving geeft daar maar een term aan. Maar dat mis ik heel erg.
Ja, en ik kom wel uit de wereld van de data en digitaliseringen. Maar waar ik wel bang voor ben, is dat het die digitalisering als een soort van ultieme of hele makkelijke oplossing wordt gezien. Hè? Van als we dingen maar met digitale tools gaan vormgeven, dan lossen we het wel op. Hè? Dus het wordt een giftige mix van maakbaarheidsdenken, wat ons natuurlijk een beetje is aangepraat in onze neoliberale denkwereldje.
Ja.
Maakbaarheidsdenken gecombineerd met digitale soort dataïsme. Hè? Geloof dat data alles oplost. Hè? Dan meten is weten, dus als je meer wil weten, ga je maar meer meten.
Mm.
Ik denk dat daar een hele sterke lobby is vanuit technologiepartners om dat dan ook onder de aandacht te brengen van besluitnemers.
Ja.
En die gaan dan denk ik voor een groot deel mee met die hype. En verliezen dan uit het oog van wat is nou eigenlijk het grotere probleem. Hè? Ik heb zelf recent het boek The Infinite Game van Simon Sinek gelezen. Ja, ik denk dat als we in zijn woorden dan eindig denken, dan denken we er is een puzzel en dan hebben we een oplossing en dan hebben we dat maar geklaard. Terwijl als je oneindig denkt, dan ga je veel meer terug naar wat zijn nou de waarden die wij belangrijk vinden. En hoe kunnen wij nou vormgeven aan een samenleving, echt het samenleven, op een manier dat we die waarden zo goed mogelijk in acht nemen. En zo goed mogelijk betekent dat je het niet perfect kunt doen. En ook dat je dat naar elkaar uitspreekt, is denk ik ook wel een hele belangrijke. We willen niet in silo's dingen optimaliseren. We willen dat dingen met elkaar verbonden zijn. We willen zo goed mogelijk aansluiten bij de belevingswereld van de burger. Maar het zal niet 100% goed gaan. En dat eerlijke verhaal, ja, dat moet er echt komen. Want anders gaat het alleen maar heel veel onrust opleveren. En heel veel onvrede ook opleveren. Waar we behoorlijke last van gaan krijgen.
Ja, en precies wat jij zegt, dat maakbaarheidsdenken. Het is ook een bepaalde verwachting die in de maatschappij speelt. En Lynn Berger heeft het ook heel mooi omschreven in haar recente boek Zorg. Mensen waarderen zorg eigenlijk niet echt omdat het altijd maar is. Omdat we altijd maar denken dat het voorhanden is. Dus die digitale consulten, ik hoor van heel veel huisartsen dat het eigenlijk alleen maar meer werk oplevert. Hè? Dat mensen dan bijvoorbeeld zeggen, voor hele dingetjes waarvoor ze normaal gesproken de buurvrouw even zouden kunnen bellen. Of hun ouders zouden kunnen raadplegen. Of even kunnen googlen zelfs. Gaan ze dan al een mailtje sturen naar de huisarts. En die vervolgens in een soort van discussie komt en nog 3 vervolgvragen opkomen. Hè? Bijvoorbeeld iemand die zich op vakantie verbrandt en dan stuurt van, ik heb me verbrand. Mijn huid is heel rood. Wat moet ik nu doen? Ja, dan denk je ook, oké. En dan stuur je daar een reactie op. Koop Aftersun. En dan vervolgens, welk merk? Dus dan zit je als huisarts ook eigenlijk gewoon zorg. Dat is natuurlijk geen huisartsenzorg meer. Maar mensen vinden het heel normaal dat de huisarts daar maar continu, ook het liefst binnen een uur, een reactie op geeft. Terwijl die digitale consulten, die komen nog bovenop hun normale werk. Dus ze zitten allemaal s'avonds nog die digitale consulten te doen. Dat zijn vaak vragen die eigenlijk gewoon niet eens bij hun thuis horen. Maar ja, uiteindelijk mensen verwachten een antwoord en dat doe je dan toch maar. Ik hoop ook, en dat merk je ook op die huisartsenposten, ik hoop dat er een soort van publiekscampagne wordt georganiseerd vanuit de overheid. Dat mensen toch, en met name de mensen die vaak naar de huisartsenposten gaan, dat zijn de mensen die je niet bereikt via de kanalen in de krant of dergelijke. Dat gaat je niet lukken, want het zijn toch wel de mensen met een wat lager sociaal-economische status die daar heel veel zorg gebruiken. Dus hoe wil je hen dan uitleggen, jongens, jullie moeten niet meer voor alles bellen. Je moet eerst even kijken op de website van thuisarts.nl of moet ik naar de dokter.nl. Snap je, uiteindelijk willen we zelfredzaamheid willen we stimuleren, maar we verbinden daar geen consequenties aan. We instrueren mensen niet. En dat is gewoon, wat ik ook al zeg, de burger moet veel meer betrokken worden. Moet veel meer begrijpen van, dit gedrag kan ik niet vertonen meer.
Met het risico paternalistisch te klinken, maar ik moet bij dit soort voorbeelden ook heel vaak denken aan het opvoeden van kinderen. Leer het mezelf doen, is de slogan op de school van onze kinderen. Wij zijn even oud, we hebben allebei kinderen van 7 en 5. Ik heb er zelf nog eentje bij van 1.
Ja.
Maar ik zie zo vaak die kinderen dingen proberen en om hulp vragen. En dan is de makkelijkere weg is om het gewoon maar te doen voor ze. Dus ik draai inderdaad de dop dan open of ik knip even dit voor je open. Maar leer het mezelf doen. Laat zien dat je zelfredzaam bent in bepaalde situaties. Dat is uiteindelijk waar ze het meest aan hebben in de toekomst.
Ja.
En ik ben het met je eens. Hè. Een grote uitdaging is hoe bereik je de mensen die niet makkelijk bereikt worden via de normale kanalen, of tenminste via de gangbare grote kanalen. Ja, ik ben zelf ook hier in Rotterdam ontzettend geïnspireerd door huisartsen en andere dokters die op de markt gingen staan rondom vaccinatiecampagnes. Een geweldige manier om dichterbij de mensen te komen en om echt met ze in gesprek te komen. Ja, en dat, daar zie ik ook de gouden toekomst voor de huisarts, om echt die relatie gewoon wel zoveel mogelijk intact te houden, die vertrouwensrelatie. En dan hopen dat ze dan voor zo, niet zo heel laagdrempelig dat contact zoeken, maar wel laagdrempelig genoeg om ook te zorgen dat ze het niet te lang bij zich houden. Daar zit wel een moeilijke balans, dat moet daar gevonden worden, denk ik.
Ja, daar ben ik zeker eens. Ik denk ook wel eens, als ik mensen zie, zeker mensen die wat ouder zijn, en dan zeg ik, u hoeft zich geen zorgen te maken, hè, dit is het verhaal, en bij dit en dat moet u wel aan de bel trekken. Die mensen bellen vaak de dag daarna toch weer de praktijk om hun eigen huisarts hetzelfde te laten zeggen. En dan zijn ze pas gerustgesteld. En dat is niet omdat ze denken dat ik een slechte dokter ben. Maar ze kennen me niet. Ze vertrouwen mij niet. En dat is iets wat een heel groot goed is. En wat nu een beetje ondergesneeuwd raakt. En waarom ik zei ook Australië, waar dus geen patiënten op naam zijn. Wat je daar heel erg hebt, zijn de doktershoppers. Ja. Want je hebt daar dus niet je eigen huisarts. En als jij een klacht hebt die niet wordt erkend of waar geen verklaring voor komt, dan kan je van de ene naar de andere. En dan krijg je daar een MRI en daar een ergo. En uiteindelijk weten we uit ervaring, die mensen worden daar helemaal niet beter van. Het is niet zo dat als ze naar de 20ste MRI horen, nou, we hebben weer niks gevonden, dat ze dan in één keer wel gerustgesteld zijn. Die mensen blijven zoeken naar die geruststelling. En die krijg je dus toch op die manier niet als je elke keer naar een andere dokter gaat.
Ja, de burgers vertrouwen de dokter. Dat is een sleutel. En ook dat de dokter de burger meer gaat vertrouwen volgens het burgerberaad.
Ja, en dat inderdaad ook dat mensen ook, ik denk ook wel dat mensen wat meer hun eigen lichaam mogen, dat mensen hun eigen lichaam wat meer mogen vertrouwen. Hè? Dus een van mijn opleiders zei van het zelfherstellend vermogen van het lichaam is groot. En ja, je hoeft niet naar een halve dag koorts om naar de huisarts te gaan. Ik heb een tijdje in Nijkerk gezeten, daar had ik ook wel eens patiënten, met name met een in iets lager intellect. En die zei, waar kom je voor? Zei ze, ja, ik heb griep. En zei, waarom kom je naar de dokter? Ja, ik ben ziek. Dus als je ziek bent, ga je naar de dokter.
Ja.
Ja, dan denk ik, nou, dat is inderdaad, ik snap dat wel. Maar je hoeft natuurlijk niet, iedereen is wel eens ziek en je hoeft niet elke keer naar de dokter te gaan. En dan probeer je ze uit te leggen. Hè? Ook bijvoorbeeld ouders met kinderen met koorts. Vaak zijn ze daar heel erg, oh, mijn kind heeft koorts, ik bel meteen de huisarts op. Ja, dat hoeft niet, want het is eigenlijk fantastisch dat je kind koorts heeft. Dat betekent dat je een gezond kind hebt. Als het kind geen koorts kan maken, dan betekent dat elke indringer een kind heel erg ziek kan maken. Dus ja. Fantastisch, je hebt een gezond kind. Moest kijken wat een prachtige temperatuur die kan creëren. Maar je moet hier opletten en plas ze nog en eet ze nog en maak ze goed contact met je. Nou ja, elk kind met koorts is natuurlijk een beetje lodderig. Het is vooral heel vaak instrueren en ook zelfvertrouwen geven aan ouders. Van je doet het goed. Ja, als je daar en daarop let, dan doe je het fantastisch. Dan heb je de huisarts echt niet nodig. Dus de zelfredzaamheid verhogen. Dat doen we als huisarts natuurlijk in de spreekkamer. Door mensen te informeren en door mensen ook zelfvertrouwen te geven. En door te zeggen, nou, dat heb je fantastisch gedaan. Moet je eens kijken hoe goed je dochter eruit ziet. En nou ja, dan zie je die mensen vaak helemaal van, oh fijn, ik ben geen waardeloze moeder. Ik kan het wel. Dat is vaak al heel veel. Maar ik denk, dat kunnen we eigenlijk in de spreekkamer niet helemaal bewerkstelligen. Dat we dat op maatschappelijk niveau kunnen doen. Dus daarvoor heb je denk ik ook weer een publiekscampagne nodig. Om mensen veel beter uit te leggen. En ik weet bijvoorbeeld toen ik net bevallen was van mijn oudste. Ik dacht echt, wat doe ik? Hoe moet ik dit doen? Hoe moet je moeder zijn? Hoe borstvoeding, alles deed pijn. Noem maar op. Nou, mijn kraamhulp, Natasja. Ik weet niet of ze luistert waarschijnlijk niet. Maar ik heb zoveel van die vrouw geleerd.
Ja.
Echt, zij heeft mij het zelfvertrouwen gegeven om gewoon na die week dat zij wegging, heeft zij mij het zelfvertrouwen gegeven om het alleen te doen. Dat heeft zij in haar eentje gedaan. Ja. Ik bedoel maar. Dus dat was gewoon niet, het was gewoon echt puur het contact met haar en de manier waarop zij mij bejegende en de manier waarop ze mij informatie gaf. Nou, dat doen wij als huisartsen ook, maar we kunnen dat niet alleen. We moeten dat denk ik toch meer op een maatschappelijk manier doen. En welke manieren dat dan moet zijn, ja, daar kunnen we het over hebben. Maar ik denk dat dat wel heel hard nodig is.
Ik heb ooit Floortje Schepers, hoogleraar innovatie in de GGZ, tijdens een presentatie horen zeggen dat ze bij het uitlaten van de hond werd aangesproken op het gedrag van de hond. En dan werd gevraagd, heeft de hond geen cursus gedaan? Daar was ze wel dan mee bezig. Maar op dat moment besefte ze zich wel van, nou, ik heb 3 kinderen gekregen zonder cursus. En bij de hond moet ik opeens een cursus doen.
Ja, precies.
Goed, ja. Hey, slotvraag. Waar zie je naar uit de komende periode? Wat zijn leuke dingen die er voor je aan zitten te komen?
We hebben in ieder geval net besloten dat we nog een jaartje teruggaan. Nog een jaartje op Aruba blijven, in ieder geval. Dus dat is wel heel leuk. En dit is gewoon heel erg genieten. In ieder geval, qua gezinsleven is het daar heel erg fijn. We zijn heel veel buiten. We hebben toch relatief gezien veel meer tijd met elkaar. Ook al is het sociale leven daar ook druk. Het is allemaal niet heel ver van tevoren gepland. Het is gewoon 's avonds, wie heeft er zin in een borrel bij de beachtennis en een potje spelen. Snap je? Dat is het wel een heel erg leuk leven. Een heel fijn leven. Dus daar kijk ik naar uit. En verder, ik blijf wel gewoon doorgaan, denk ik, met het maken van stukken. Ik blijf ook doorgaan met het geven van presentaties, wat ik heel leuk vind. Ik vind het ook heel leuk dat ik door mag gaan met het maken van podcasts. Dus ik ga een heleboel interessante dokters spreken uit allerlei landen. Dus daar heb ik ook heel veel zin in. En ik kijk natuurlijk uit naar september, naar geheelmeesters.
En dank je wel voor... Ik lees altijd met heel veel plezier de columns in de Volkskrant. Medisch Contact heb ik geen abonnement op, maar dat zie ik stiekem af en toe nog wel voorbij komen. Maar ik wil je in ieder geval bedanken voor je tomeloze inzet voor de goede zaak, voor de samenleving. En natuurlijk als in je verschillende rollen voor wat je betekent voor mensen. En voor nu ontzettend bedankt voor dit gesprek. Ik vond het leuk dat je je tijd voor wilde maken op deze warme zaterdagmiddag. En tot in september.
Heel goed, dankjewel.